Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Klomp. De schriftlezing is Handelingen 11, vers 19 tot 26. De mededelingen namens de kerkraad. Op vrijdag 11 september hopen Esther Geurtsen en Benno van Dool te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:45 in de hervormde kerk aan de Nieuwe Kerkstraat 75 te Nijkerkerveen. Dominee Hotland, predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt, hoopt in deze dienst voor te gaan. De kerkraad wilt u als ouders en belangstellenden nog herinneren aan de twee toerustingsavonden die gehouden zullen worden op donderdag 11 en 17 september. We hopen en verwachten dat het aan de behoeften zal voorzien en dat u als opvoeders zal helpen. Het onderwerp geloof en opvoeding is het waard om er met elkaar over te spreken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de zondagsbrief. Nog een oproep aan alle catechese mentoren of jullie na de dienst even in zaal 4 willen komen. En nog een oproep van morgen is er ook gelegenheid voor wijk 5 om samen koffie te drinken na de ochtenddienst in de kerk. Alle van harte welkom. De collecten in deze dienst zijn de eerste en de tweede voor de kerk, bij de uitgang voor het bouwfonds. Ter inleiding op deze dienst zingen we Psalm 122, vers 1. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Thank you. De boodschapper namens de kerkenraad heeft een mooie voordracht, maar hij maakte toch een klein foutje in de datum. De eerste opvoedingsavond is donderdag 10 september en de tweede dus op donderdag 17 september. Zie verder de zondagsbrief. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit psalm 4 nu, de versen 3 en 4, daar is de schoolpsalm bij. Dan zult gij recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. En want gij alleen mijn schild en wapen zult mij doen zeker wonen, Heer. Psalm 4, de versen 3 en 4. Wij luisteren eerst in verootmoediging en geloof naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En aansluitend zingen we uit Psalm 51, vers 7. O God, gij God mijns heils, vergeef mijn schuld. Mijn bloedschuld toch, hoe billijk ook te doemen. Dan zal mijn mond met zangstof weer vervuld. Uw heilig recht, gepaard met goedheid, roemen. Psalm 51, vers 7, na de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich voor die niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. Zoals aangekondigd lezen we het woord des Heren vanmorgen uit Handelingen, Handelingen 11, en daarvan nader de verzen 19 tot en met 26. De schriftlezing is vanmorgen uit Handelingen 11, vers 19 tot en met 26. Handelingen 11, vers 19. Zijn u die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen, en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Tot zover. We bidden de Heere eerst om zijn zegen in deze eredienst. En ik wil dankzegging doen voor en met broeder Johan Valkenburg, dat hij thuis kwam uit het ziekenhuis, en ook voor en met broeder Henry van Dijk, die aan zijn oor werd behandeld, en we hopen dat door die ingreep ook de klachten weggenomen zijn. En we willen ook voorbeden doen voor de vele vluchtelingen en asielzoekers en mensen die rouwen om het verlies van een kind of van een geliefde. De diaconie bereidt zich voor om een actie te houden onder de gemeente, om u in de gelegenheid te stellen uw gaven te geven in een collecte, om deze nood ook te kunnen lenigen. Daarover wordt u binnenkort geïnformeerd. Maar we willen ook deze nood vanmorgen bij de Heere brengen in het gebed. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, als u onze schuld vergeeft en als wij de kracht leren kennen van het bloed van de Heere Jezus, dan wordt onze mond met zangstof weer vervuld, staat er zo mooi in de psalm. En dan zullen we uw heilig recht gepaard met goedheid roemen. Dat is een plechtige zin. Maar wat een diepe woorden, uw heilig recht. Daar staan wij zo schuldig aan, Heere, zo diep schuldig. Dat die psalm ook zegt, zo billijk te doemen, een ernstig woord. En die goedheid van u, die legt die doem nu op Christus. Om ons, zoals we hier vergaderd zijn, te leren, voor het eerst of opnieuw, wat schuldvergiffenis inhoudt. Heren, dat we horend naar de wet, die begint met ik ben de Heere uw God, daar persoonlijk iets van mogen kennen, van die vergeving, van die vergiffenis in dat kostbare bloed, zodat er ook een verwonderde danktoon in ons hart en in ons leven ontstaat. En als wij daar nog voor staan, als wij de wet alleen maar horen als een wetboek van strafrecht, en verder gaan we over tot de orde van de wereld. Ach, Heere, wil ons dan ontdekken aan onze schuld en aan de kostbaarheid van het bloed van de Heere Jezus dat over ons mag komen. Wij bidden dat ook af voor alle die u nog niet kennen, Heere, kinderen, jongeren, ouderen. Wilt u de eredienst daar vanmorgen en vandaag ook weer voor gebruiken? En als we mogen leven uit de verwondering van vernieuwing van ons leven om Christus wil dan bevestigen wat u gewerkt hebt, Heere, opdat er van de kerk wat uitgaat als de kerk uitgaat en we een levende pnieelgemeenschap zouden mogen zijn door uw genade. Wij bidden om uw zegen over de bediening van uw woord, over het orgelspel van onze organist en over de inzet van de koster en alle die een taak hebben in deze eredienst. Heere, wilt u ze gedenken? Wilt u de dominee woorden geven in zijn mond om vanuit uw hart te kunnen spreken? En daarvoor is nodig het tere werk van uw Heilige Geest. Daar zijn wij van afhankelijk, Heere. Maar we mogen die ook inroepen, uw Heilige Geest, omdat ge dat zelf hebt beloofd. En daar bidden we om, namens heel de gemeente, hier in het kerkgebouw verzameld of bij de kerkradio. We denken aan onze kosterbroeder Henry van Dijk, die aan zijn oor behandeld is afgelopen week. Heere, we zijn dankbaar dat hij erdoor gekomen is. Het herstel vergt wat meer tijd. Laat het zo mogen gaan dat de oorzaak van de klachten blijvend is weggenomen. Wat een zegen dat onze jonge broeder zich aan u de Heere mag toevertrouwen. Wil u hem versterken in de genade, maar ook lichamelijk, zodat hij straks als koster ook weer zijn werk voor 100% zou kunnen doen. We denken ook dankbaar aan broeder Johan Valkenburg en zijn vrouw. Dankbaar dat u hem weer thuisgebracht hebt. Wilt u hem ook zegenen in de gezondheid bij het ouder worden, die ondersteunen en ook genade verheerlijken. Heren, dat ze samen ook biddend uw toekomst mogen verwachten. We denken aan de vele vluchtelingen vanuit Afrika en andere landen richting Europa. Wat een probleem, wat een verdriet, wat een ontheemding, o God. Hoe moeten we toch deze problematiek oplossen? Wil allen die daarbij betrokken zijn en zich daarvoor willen inzetten, ook wijsheid geven om beslissingen te nemen die tot heil zijn van vluchtelingen, maar ook in het belang van de landen die hen zullen moeten opvangen. Het is niet gering, de uitdaging waarvoor wij als landen in Europa staan. We bidden voor al die mensen die denken dat ze in Europa misschien het paradijs op aarde zullen vinden. Heren, wees ze nabij. En zeker ook hen die een geliefde moesten missen of zelfs een kind door de dood zich zagen ontvallen. U kunt ze als de getrouwe zielenherder allen bereiken, Heren, door uw woord en geest. En wat zou het ook fijn zijn als deze mensen ook tot de ware God roepen of leren roepen. En om Christus wil ook een berging zoeken als een zondaar in zijn volbrachte werk. Heren, gedenk ze allen. Het moet toch wat zijn om land en stad en familie en cultuur waarin je groot geworden bent achter te laten. En dan in den vreemde te komen om daar een plekje hopelijk te vinden. Zegen onze diaconie als ze komende tijd zullen overwegen hoe wij ook materieel een bijdrage kunnen lenigen aan de leniging, kunnen leveren aan de leniging van de nood. Wil ze wijsheid geven, Heren, en ons bereidheid ook om in gebed, maar ook in gaven straks iets te doen. Een druppeltje op een gloeiende plaat voor deze mensen die zo ontheemd zijn. Gedenk allen die het moeilijk hebben in ons land. Er kan ook eenzaamheid zijn. O God, we zien zo, als we u verlaten, dat het er niet beter op wordt. Ook niet in de samenleving. Wat een roeping voor alle die uit u geboren zijn, levende kinderen van God, om ook als een evangelist, als een evangeliste te staan op de plek die u ons wijst. Wij bidden voor hen die reden hebben tot danken. En dan mag die dank ook bij u op het hoogste adres uitkomen. Heren, gedenk ons zoals we hier samen zijn. Mag het een eredienst zijn dat u de eer krijgt. Dat begint in de binnenkamer van ons leven en ons hart. En dat heeft een uitstraling naar buiten. U de eer. En aan de eer van u verbindt u de zaligheid van uw kind. Heren, wat een wonder. Als we daaruit mogen leven, als we dienend zo onze plaats mogen innemen. Hoor ons in ons bidden en aanvaard onze dank. En neem ons persoonlijk en samen hier in de kerk en bij de kerktelefoon voor uw rekening. Wij vragen het om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen uit Psalm 9, de versen 1, 2, 9, 10 en 11. Ik zal met heel mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. Psalm 9, de versen 1, 2, 9, 10 en 11. Wij zingen straks aansluitend aan het amen van de preek uit Psalm 87, de versen 3 en 4. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En God zal hen zelf bevestigen en schragen. En wat er verder volgt, Psalm 87, de versen 3 en 4 straks. Door omstandigheden onderbreek ik even de serie uit 1 Johannes, gemeente. En vandaar de tekst uit Handelingen 11. En dat is de versen 22 en 23 die we samen nog eens willen lezen. Handelingen 11, de versen 22 en 23. En het gerucht over hen, die gelovigen in Antiochië, kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Here te blijven. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, de dienst is weer begonnen. Ja, dat is duidelijk niet waar, want we zitten in de kerk en zodra de dominee op de preekstoel staat, dan is de dienst weer begonnen. Hij praat en wij moeten stil zijn. Dat is toch één richting verkeer, hè? Een one man show. Ho, ho, ho. Nee, want dienst, eredienst, hè, zoals een kerkdienst hoort te zijn, dat is in de eerste plaats dat God spreekt. En daar gebruikt hij een dienstknecht voor. Dus dat is van de hemel uit, door het woord en door zijn geest, via de dienstknecht naar de gemeente toe. En het is ook geen one-man show, hè? Dat is een heel verkeerd werelds woord. Het is ook heel geen eenrichtingverkeer, want als die God wat hij nou wil ook echt in uw leven doet, hè, dat je hart aangeraakt wordt en open gaat en open staat, dan is er ook een antwoord. Het zingen van de psalmen, het meebidden, dat is ook een eredienst, hè? Begint bij God en het gaat door de mensen heen. En dat stijgt als het goed is weer tot God op. De eredienst is begonnen, ja. Maar het is hier een oefenplaats om als je weer gewoon thuis bent en in de samenleving je werk doet of rust, van een geschonken rust mag genieten, dat dan die eredienst ook doorgaat, hè? Zodat heel het leven eredienst zal zijn. En dan hoef je niet altijd te staan te preken, uiteraard op de hoek van de straat, hè? Maar het gaat om een eredienst, een dienen van de Here in de praktijk van het leven, zodat God aan zijn eer komt. En als God aan zijn eer komt in mijn leven, dan heb ik de zaligheid ontvangen die de Here voor mij bedoeld heeft. En daarom is het thema voor de preek ingeschakeld in Gods dienst. Ingeschakeld in Gods dienst. Drie gedachten. Barnabas reis naar Antiochië. Barnabas blijdschap over Antiochië. En Barnabas aansporing aan Antiochië. Ik herhaal. Ingeschakeld in Gods dienst. Barnabas reis naar Antiochië. Barnabas blijdschap over Antiochië. En Barnabas aansporing aan Antiochië. Er is in Jeruzalem wel het een en ander veranderd, gemeente. Want in hetzelfde 11e hoofdstuk van Handelingen, als Petrus verslag doet van zijn bezoek aan Cornelius, de heiden, reageert de kerk in Jeruzalem kritisch. Hij krijgt een storm over zich heen, Petrus, en hij moet verdedigen dat het toch was in Gods weg. Hij was daar zelf ook voor ingewonnen. Nu zijn we iets verder in de tijd. En als er geruchten komen uit Antiochië, een wereldstad en een wereldse stad, dat daar ook een christelijke gemeente ontstaat, niet alleen uit de Joden, dat was aanvankelijk zo, maar ook mensen, gelovigen met een heidense achtergrond, staat er dat men in Jeruzalem blij was dat daar ook een christelijke kerk ontstaat. En dat is de juiste houding. Als we genade leren kennen, als de Heere zijn dienst aan ons bewijst door ons hart te ontsluiten tot zijn dienst, dan krijg je een ruim hart. En dan ben je verblijd als je hoort wie de Heere is en wat de Heere doet, ook in het leven van andere mensen. En daarom is er blijdschap in Jeruzalem. Hoe is dat onder ons? Wij wonen niet in Jeruzalem. Hoe is dat onder ons? Gaat de gang van het evangelie ons ter harte? En zijn we ook blij als we dat mogen zien in onze kinderen en kleinkinderen bijvoorbeeld? Of bij onze catechizanten, mentoren, dominees, ouders? Dat er een jonge generatie komt die de Heere lief heeft en gaat dienen. En dan is het dat je een christelijke opvoeding moet geven en trouw moet zijn in de dienst van de Heere zelf een voorwaarde. Maar dat is, het geheim is dat God dat gebruikt door de harten open te leggen ook van de jonge generatie. En als je echt genade kent, dan ben je daarop uit. Hè, dat de jeugd, dat de andere mensen die onbekeerd zijn ook tot God zullen komen. En daar ben je verblijd over als je daar iets van mag horen en veel van mag zien. Nou, Jeruzalem komt erachter dat in Antiochië zo is. Zelfs na de vervolgingen sinds de dood van Stefanus. De Heere gaat door met zijn werk. En dan moeten ze iemand afvaardigen naar Antiochië. Wie wordt dat? Barnabas. Hij was een bekeerde Jood. Ik heb er vorige week ook 's middags in de catechismespreek Barnabas aan u mogen voorstellen. Dat hij een leviet was, een priester, dus een priesterlijke dienst, een priesterlijk geslacht, maar onbekeerd. En als hij dan bekeerd wordt, hè, als die dienst van de Heere zijn hart openlegt, dan gaat hij zien dat hij zondaar voor God is. En dan gaat hij het bloed van de Heere Jezus proeven in zijn kracht van vergeving. En dan verkoopt hij zijn akker vorige week. Hè? En dan legt hij het geld heel diaconaal aan de voeten van de apostelen. Nou, ze waren ook verhuisd naar Cyprus, heb ik u vorige week voorgesteld. En dat had nooit gemogen. Maar deze man is, nu hij bekeerd is, zo geschikt om die kloof tussen heidenchristenen, die hij op Cyprus ook gekend heeft, en Joodse christenen, waar hij zelf bij hoort, te overbruggen. En daarom, na gebed, stuurt de gemeente van Jeruzalem deze Barnabas naar Antiochië toe. En bovendien zegt de tekst, hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. Wat een zegen als we zulke mannen en vrouwen in de gemeente mogen kennen. En daarom krijgt hij deze herderlijke taak om naar Antiochië te gaan. Hij protesteert niet, hij gaat. 500 kilometer, dat is niet gering. En dat ging per pedem apostolorum. Dat is Latijn voor te voet. De apostelen gingen te voet. Als een wandelend evangelie. Prachtig. En het staat er ook apart in de tekst. U kunt dat ook in de HSV nog iets zien. En zij zonden Barnabas uit om, het land staat schuin gedrukt, dat staat niet in het Grieks. Ze zonden Barnabas uit om door te gaan tot Antiochië toe. Dus onderweg, hoe lang zal hij erover gedaan hebben, onderweg was hij ook het wandelende evangelie. Zijn einddoel was Antiochië. Maar onderweg zal hij ook goed van God gesproken hebben. En dat kon je ook aan deze man zien, hè. Ik heb u de tekst al genoemd dat hij vol was van de Heilige Geest en van geloof. En dat stempelt je leven. Daar word je een nieuw mens van. Van boven geboren. En zo gaat hij richting Antiochië. En nou is dit natuurlijk, ik heb dat vaker gezegd, een historische situatie. Maar zijn wij nou ook zo gewillig als de kerkenraad of de gemeente een beroep op ons doet. Als je gekandideerd wordt voor ambtsdrager, ben je dan ook gewillig om in de dienst van de Heere in te gaan? Als je gevraagd wordt als leider voor de club of leidster, of als mentor voor de catechese, voor het werk van de evangelisatie in de poster bijvoorbeeld, is er dan dat wonder wat die Barnabas ook kende, dat de Heere je hart heeft opengelegd onder zijn dienst. Dat komt van bovenaf, hè. En dat hij dan gaven die je hebt wellicht heiligt, zodat er ook een eredienst komt naar God toe. Een heel eenvoudig werk, heel verantwoordelijk werk. Ingeschakeld in de dienst van God. Als u alleen maar naar de kerk komt zondags, hopelijk nog 2 keer, maar soms ook maar 1 keer om een preek te consumeren en door de week doe je nergens aan, dan merk je er niks van, dan moet je afvragen, mensen, of je hart wel echt open gegaan is voor de Heer. Of dat je in feite met je kerkgang jezelf dient. Want als dat hart echt open gaat, hè, dan word je een soort Barnabas, een soort leviet. En de stam van Levi, toen Levi geboren werd, hè, Jacob's zoon en Lea, toen gaf ze hem de naam Levi met de bedoeling dat ze Jacob graag voor zich alleen wilde hebben en dat ze hem niet hoefde te delen met Rebecca. Maar pas in het graf was Lea met Jacob samen. En nu na Pinksteren wordt die oude roep van moeder Lea, die al lang gestorven is, Levi, samenbinding, de naam van Barnabas, zoon van de vertroosting. En hij gaat nou samenbinden wat verloren ligt met God. Prachtig, hè? Dat is de inzet van alle die leiding hebben te geven, dominees, ouderlingen, diakenen, leiders van de verenigingen, op een koor, in een bijbelstudie. Ook in je gezin, in je familie, levieten gevraagd. En als de Heere ons hart openlegt, dan krijgen we iets van dat levietenambt, hè? Knechtjes van de Heere, ingeschakeld in de dienst van de Heere. En dan zijn we ook bereid, als er een appel op ons wordt gedaan, om uit te gaan in de taak die ons wordt gegeven. Dan is geen reis ons te ver, dan is geen opdracht ons te groot. Weet je waarom niet? Als de Heere je inschakelt in zijn dienst en je bent gehoorzaam, je gaat uit in die dienst, dan geeft de Heere met elke stap die je in die dienst zet ook de genade om het te kunnen. Dat is het, hè? Maar blijf je zitten waar je zit, dan merk je niks van de Heere en dan ben je er niks te goed voor om God daarvan de schuld te geven of de kerk. Maar je moet het bij jezelf zoeken. Je hart zit potdicht voor God. Je bent niet bekeerd. Je bent geen kind van God. En dan sta je ook niet echt in zijn dienst. Als een levend lidmaat. Heerlijk. Barnabas' reis. Ik moet het nog anders zeggen. Zijn levensreis was het, hè? Zo komt hij in Antiochië terecht. En dan wacht hem een verrassing. Want hij is er, hè? De reis wordt heel kort beschreven. Ik heb er net iets van gezegd dat hij onderweg ook het wandelende evangelie was. Maar komt hij dan op de plek waar hij uiteindelijk naartoe gezonden is, Antiochië, dan ziet hij daar de genade van God. Dan wacht hem een verrassing. Je kan als dominee wel eens hebben dat je denkt, waar doe ik het eigenlijk voor? Hè? Je kan als ouderling wel eens hebben, het is toch ploegen op rotsen in dat wijkwerk en zo. Maar mensen, Als je trouw mag zijn, dan geeft de Heere ook verrassingen te zien. De Heere is een verrassend God. En zo komt Barnabas in Antiochië aan. En het lijkt of Lucas ook haast heeft om het in de tekst zo op te schrijven. Want hij is er zo in de tekst. Hè? En daar wacht hem de verrassing dat hij de genade van God ziet. Prachtige trek in de tekst. Hè? Genade is te zien. Kijkt u maar naar de figuur van Barnabas, hè? Daarom is hij er ook zo geschikt voor om daar naartoe te gaan. Want hij heette Jozef, zoon van Jozef van halen hebben houden. Hè? En Barnabas is een prachtige, dat is een pinksternaam. Hè? Zoon van de Heilige Geest. Zoon van de vertroosting. Nou, en dan ziet hij de genade. Waren de kerken zo vol? Nou, waarschijnlijk hadden ze nog geen kerk, hè? Maar ze zullen best ook naar de kerk gekomen zijn, naar de huissamen godsdienstoefeningen. Waren de collecten zo hoog? Hadden de mensen al kennis? Die zullen zeker in de eerste liefde hebben geleefd. Maar ik denk dat je vooral het accent mag leggen op als de genade gezien wordt, dat die mensen andere mensen geworden waren. Van binnenuit vernieuwd. En dat is niet gering in zo'n stad waar, stel je voor, geen kerk is, geen christelijke school, geen christelijke organisaties, puur heidendom. En dan treft het woord van God je in het klokhuis van je bestaan en dan word je een pinkstermens, een christen. En dan kun je niet anders dan leven zoals de Heere dat van je vraagt. Dan gaat de wet van Mozes voor je leven, dan krijgt de Heere Jezus betekenis voor je. Nou, dat ziet Barnabas. En wat zal voor hem dat een bemoediging geweest zijn? Hij zal gerapporteerd hebben in de kerk van Jeruzalem, dat na de stediging van Stefanus en de heftige vervolging, dat er toch een nieuwe gemeente ontstaat in Antiochië. Dat het bloed van de martelaar het zaad van de kerk is. De genade heeft hij gezien. En als de genade in je hart is, gemeente, als de Heere je te sterk geworden is, als Christus betekenis voor je gekregen heeft als schuldovernemende borg en de voleinder van je geloof, dan moet je eten van dat woord. Dan ben je trouw in de kerk. Dan ben je trouw in de week. Dan doe je mee. Dan ben je betrokken van binnenuit. Ieder met zijn eigen gave. Geheiligd door de Heilige Geest. Dan heb je oog voor de Heere gekregen. En dan besef je dat de Heere recht op je leven heeft. En dan is het wonder dat godsdienst, hè, dat gaat van God uit. Dat God tot je spreekt door woord en geest. En dat de Heilige Geest wil maken dat landt in je hart. Zodat je leven open gaat voor de Heere. En je een feeling krijgt wat God bedoelt in zijn woord en met je leven. En dan wil je niets anders dan je toewijden aan de dienst van de Heere. Barnabas ziet het in Antiochië. Die eerste liefde van die eerste christenen daar in Antiochië. De genade van God wordt concreet. Een teken dat hij aanwezig is. En dat hij dus ook Heere is over zo'n wereldstad als Antiochië. Dat is op zich al een evangelisatie daar geweest. Hè. Vandaar dat ze ook uitgescholden worden voor christen. En er staat in het stukje dat daar voor het eerst de mensen christenen worden genoemd. Dat was een scheldnaam. Het wordt een eretitel van Christus. Mag u er amen op zeggen? Mag jij er amen op zeggen? Nou, ik denk dat Barnabas ook meegenomen is naar een samenkomst, een huissamenkomst van de gemeente. En onder de bediening van het woord heeft gezeten. Misschien heeft hij zelf ook wel gepreekt. Dat zal hij heel goed gekund hebben. En hij zal gehoord hebben hoe daar gezongen is. En hoe de mensen elkaar ontmoet hebben. Want wat heb je elkaar nodig als levend gemaakte kinderen van God, als de vervolging op de loer ligt. En als er verdrukking aanstaande is. En men je uitscheldt voor christen. Maar niet alleen in de samenkomst van de gemeente. Ik denk dat Barnabas ook bij mensen thuis is geweest. Hè? Dat hij gezien heeft hoe dan dat levende woord van God ook een huwelijkse relatie vernieuwt. Of als bijvoorbeeld alleen de man bekeerd was of de vrouw alleen. Dat kwam ook voor, dat lezen we ook bij Paulus. Hoe ga je daar dan mee om, hè? Als de ene kind van God is en de ander niet? En wat is dan de plaats van de kinderen in zo'n gezin? Nou, en hij zal ook jonge mensen gesproken hebben. Die net als hij uit de eerste liefde mochten spreken. Dat de Heere koning over hun leven is. En dat ze hem lief hadden en wilden dienen. Ondanks het feit dat hun dat zou kunnen komen te staan op haat en nijd. Hij mag de genade van God zien. Wat is dat tot eer van God, mensen? Als we de genade van God mogen zien. Dan wordt dus iets wat abstract is, hè, wat van binnen zit, concreet in een levenswandel. En handen en voeten krijgt het in de praktijk van de godzaligheid in elke dag. Ik zei net al, mag u er amen op zeggen? Mag jij er amen op zeggen? Mag u dat nou ook zelf zien? Mag jij dat al weten? Dat de Heilige Geest ons maakt, wil maken tot een kind van God. Dat is in onze tijd ook niet gemakkelijk. Omdat de nadruk zo erg ligt, en zeker op een bepaalde leeftijd, dat je moet zijn zoals de groep is. Hè? Dat je moet doen zoals men doet. Maar als de Heere ons te sterk wordt, hè, als de Heere over ons leven wordt, dan wordt het anders. Dan word je opnieuw geboren. Als een breiwerk waar moeder een fout heeft gemaakt, dat van de pen schuift en afhaalt helemaal. En dan begint ze weer opnieuw, voorzichtig, dat niet dezelfde fout weer gemaakt zal worden in dat breiwerk of in dat borduurwerk. Nou, zo wil de Heere ons van de pen afhalen in Adam, hè, in de zonde, in de duisternis. En ons leven opnieuw opzetten in het levende werk van de Heere Jezus Christus. En dan worden we overtuigd van de noodzaak om gehoorzaam te zijn aan de Heere Jezus Christus. Overste leidsman en voleinder van het geloof. Hè? Zo gaat hij voor en zijn instructies die zijn ons waardevol. Want dat betekent dat hij het leven vernieuwt. Hij heeft de dood overwonnen voor zijn kinderen. De schuld verzoend voor alle die hem vrezen. En als je eenmaal dat nieuwe leven hebt geproefd, mensen, dan wil je niet terugvallen in die duistere nacht waarin de duivel je wel het met goud klatert, maar dat is op zijn best koper, maar verder niet hoor. Het is in ieder geval niet verlossend, maar verslavend. Maar bij de Heer Jezus niet. Hij onderwijst je. Als je studeert, als je werkt, als je vrije tijd hebt, als je in een druk gezin staat, als je alleengaande bent. Hij onderwijst je in alle concrete dingen van het leven. En hij vermaant je ook. Dat voel je van binnenuit als je teer met de Heere leeft. Dat je op een zijspoor gaat dat eigenlijk niet kan. Ik moet terug. En wonderlijk, hè, bij de duivel kan je nooit terug. Die staat je uit te lachen. Maar bij de Heere kan je altijd terug. Want hij vertroost ook allen die tot hem vluchten. En hij verfrist het leven. En nou ja, daar heb ik al wel 7 werkwoorden genoemd om het werk van de Heere Jezus te typeren. En nog is het niet op. Dan wordt die genade zichtbaar in ons leven. Mag u het zeggen? Mag u het zien? Meestal zie je dat niet bij jezelf. Hè? Al is het wel tot eer van God als je ook kunt zeggen dat je een kind van God bent op goede gronden, hoor. Vaak zie je het bij een ander. Hè? Dat is nou een levend kind van God. Waarom zie je dat vaak niet bij jezelf? Omdat er nog zoveel overblijft dat niet past bij de stijl van het koninkrijk van de hemel. Het zal pas volmaakt zijn als de Heere ons aflost. Maar Barnabas ziet de genade. En ik dacht aan een spreekwoord, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dat is een wereldse uitdrukking, maar ik wil hem hier geestelijk verstaan. Want die vreugde, die blijdschap, hij is verblijd als hij dat ziet. Dat is eigenlijk hetzelfde woord als het woord genade. En dat kun je eigenlijk in het Nederlands niet uitdrukken. In het Grieks is het een woordspeling. Er staat eigenlijk, toen Barnabas de genade zag, was hij blij in de genade. Dat staat er eigenlijk. Dus je kunt alleen maar echt blij zijn als je echt genade kent. Nou, en dat geldt ook dus als je een feest hebt te vieren, of als je jarig bent, of als de Heere je gezondheid geeft. Dan mag je blij en dankbaar voor zijn. Maar de echte blijdschap, hè, die kun je alleen maar proeven als je ook genade kent. En dan krijgt God de eer er ook van. Hè. Dus dat is de eredienst, ingeschakeld in de dienst van God als eredienst, waarvan God de perfecte dank krijgt om Jezus wil. Heerlijk als we dat mogen verstaan. En als dat er niet is, hè, want het is niet zo dat je constant maar dankbaar kunt zijn en blijdschap kent. Hè, het gaat ook wel eens op en af. Maar doordat God nou de blijdschap verbindt aan de genade. En God trouw blijft. Dus genade is er ook altijd te ontvangen. En doordat God de blijdschap daaraan verbindt, mag je altijd verwachten dat het ook weer terugkomt. Dat mag dienstknechten ook moed geven. Barnabas zal natuurlijk ook onvolkomenheden hebben gezien in Antiochië. Als dominees en ouderlingen en diakenen en leidinggevenden, als opvoeders zie je dat ook. Maar je mag altijd moed vatten, Heere, als u de getrouwe blijft voor zondaren, dan wilt u ook de genade schenken in het hart. En daarbij ook de blijdschap, zodat u de mens tot zijn recht laat komen. Tot zijn recht, ook met een hoofdletter, dat u verheerlijkt wordt, o God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En hij spoorde hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Nou, dat zou je in een korte preek kunnen noemen, die een samenvatting van de korte preek. Misschien is Lucas er wel bij geweest, die Barnabas daar gehouden heeft. En hij spoorde hen aan om bij de Heere te blijven. Er staat voor aansporen een prachtig woord. Parakleet. En dan, ik zeg het expres zo, het staat er iets anders. Maar dat is de Heilige Geest, hè, parakleet. Nou, dat woord gebruikt Barnabas. Het is meer dan vermanen. Het is ook meer dan opwekken en aanmoedigen. Het is ook vertroosten. Prachtig, hè? En dan zie je dus dat Barnabas zich verheugt als de Heere Jezus over de voortgang van het werk van God. Maar je ziet ook dat hij als de Heilige Geest haast spreekt als die preekt. En zegt, mensen, bij de Heere blijven. Ja, hij spoorde ze aan, hij wekte ze op. Is dat nodig? Ja, dat is nodig. Want het is een levende relatie, hè, als je een kind van God mag zijn. En dat is niet statisch, dat is dynamisch. Ook dat woord is niet helemaal goed. Het is een levende relatie. Ik heb het wel eens vergeleken met dauw op een grasveld 's ochtends. Hè. Als je nou eroverheen gaat lopen, als je kijkt, die dauw, alle grassprietjes hebben een dauwdruppel, minstens één. Maar als je eroverheen gaat lopen met je grote voeten, dan vallen die dauwdruppeltjes eraf en krijg je ze er niet meer aan zelf. Dan moet er weer een nieuwe dauw neerdalen. Zo is het geestelijk ook, hè. Als je met je grote zondaarsvoeten het werk van de Heere kapot treedt, dan vallen de dauwdruppeltjes, de aanwezigheid van God, van de grassprietjes af. En dan hou je niks meer over, mensen. Genade is zo'n teer bezit. En Barnabas heeft dat goed begrepen. Barnabas heeft dat goed begrepen. En daarom zegt hij, ouderen, jongeren, kinderen, bij de Heere blijven. Want als je in dat geloof mag staan, dan ben je er niet. Ja, dan ben je een kind van God. Maar dan begint het pas. Hè? Welkom in de strijd, zeiden we tegen de belijdeniskandidaten afgelopen Pinksteren. Welkom in de strijd. Maar dat is wel een strijd, maar met uitzicht op de overwinning. Welkom in de strijd. En daarom bij de Heere blijven. Anders gaat het mis. En dan zeg ik opnieuw gemeente, in die gemeente van Antiochië met vele verleidingen in de stad, dan hoeft er maar iets te gebeuren of je gaat een zijpad en je glijdt van de helling af, zo het gevaarlijke dal in. De verleiding is zo groot. Als ze niet bij de Heere blijven, komen ze om als God het niet verhoedt. Bij de Heere blijven, ja. Ja, dat is dus ook je eigen verantwoordelijkheid verstaan. En het woord verantwoordelijkheid is antwoord. Hè. Er zit ook het woord woord in, hè. Woord. Dus als dat woord van God je heeft vastgepakt, dan is je antwoord bij de Heere blijven. Zoals een kind met zijn vader gaat wandelen op de stoep langs een drukke weg. Dan zegt vader of moeder, nou, mijn hand vasthouden hoor. En Dat doe je natuurlijk zelf ook met je kind. Maar dat kind moet ook de hand van de vader, van de moeder vasthouden. Dat is de verantwoordelijkheid als je het woord van de Heere hebt gehoord. Hè? Ja, als je dan in een relatie leeft waarin de een wel gelovig is en de andere niet, of waarin de kinderen zich van de Heere hebben afgekeerd, dan zijn de verzoekingen, mensen, bij de Heere blijven. Welke genade wint het? Hè? De overwinningsgenade van de Heere Jezus om achter hem aan te blijven komen. Stel je voor dat daar in Antiochië een knecht was bekeerd en die komt bij zijn boer terug op het bedrijf. Maar die boer lacht hem uit. Bij de Heere blijven. Die baas moet niks van het geloof hebben. Of jonge christenen. Ze deden eerst overal aan mee wat de wereld doet voor vertier. En nu de Heere in hun leven is gekomen, zeggen ze: Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Reken erop dat je wordt uitgelachen door leeftijdgenoten. En daar zegt Barnabas, ja, dan is een verleiding is groot hoor, om toch mee te gaan. Bij de Heere blijven. Hij heeft je vastgepakt. En nou moet je de geloofshand ook in zijn hand laten. Als de Heere heerschappij over je leven gekregen heeft, vraagt het een stuk gehoorzaamheid. En die gehoorzaamheid heeft alles te maken met het horen wat de Heere tegen je zegt. In de binnenkamer, in het openbaar, op je werk, op school, in je vrije tijd. Als deze genade er is, dan leef je anders. Dan kijk je anders naar de dingen. Dan praat je anders. Dat leert de Heilige Geest je vanuit het woord. En al lachen ze je uit. Ja, je moet natuurlijk nooit je belachelijk maken. Maar altijd proberen ook zo van God te spreken dat wervend is, hè, naar de Heere toe. Maar al lachen ze je uit. Dat mag je ook weer aan de Heere overgeven. Bij de Heere blijven. Hij staat er. Hij doet dat aan alle mensen. Mensen die al verder op de weg zijn. Jongeren die net tot geloof gekomen zijn. Hij doet dat aan alle mensen. Bij de Heere blijven. Prachtig, concreet. En dat met een voornemen, een hartelijk voornemen. Een voornemen uit je hart. Hè? Ja, kijk, je kunt wel zeggen, mijn hand die moet niet verkeerd doen. Mijn voet moet niet verkeerd wandelen, maar ja, het zit nog dieper, hè. Als je hart op twee gedachten hinkt, dan gaat het met de hand en de voet en het oog ook mis. En daarom met een hartelijk voornemen bij de Heere blijven. Dus dat moet je in de stilheid van de binnenkamer voor God ook elke keer weer tegen de Heere zeggen. Heere, u wil ik dienen. Heere, u wil ik vrezen. Heere, u wil ik volgen. Heere, u wil ik gehoorzamen. Heere, u wil ik lief hebben. Ik wil uw voetspoor als een spoor zien waar ik mijn voetstappen inzet. Dat vraagt een open Bijbel, mensen. Dat vraagt een heel teer leven met de Heere. Dat vraagt stilheid tot God van binnenuit. Dat vraagt eerbied, spreek Heere, want uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. Is dat uw voornemen? Heerlijk dat ze er zijn in onze gemeente. We staan bijna aan het begin van het nieuwe seizoen. Wat een legio mogelijkheden zijn er. Om nou, als je in de binnenkamer gezegd hebt, Heere, ik wil u volgen. In het geheel van de gemeente ook je ergens bij aan te sluiten. Om zo instructie te ontvangen. Niet maar van een dominee of van een ouderling, hoe belangrijk ook, maar uiteindelijk van de Heere zelf. Zodat je in je hart je voorneemt bij de Heere blijven. En hij spoorde hen allen aan. Jongeren, ouderen, mensen pas op de weg en verder gevorderden. Om bij de Heere te blijven. Kan dat dan? Ja, dat kan. Want die dienst van God, hè, vanuit de hemel, door woord en geest naar ons toe, die blijft. En dan komt Jezus zo dichtbij, zelfs in je hart, bij de Heer blijven. Is dan door genade de geloofshand leggen op dat Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. En zo ervaren dat Hij de schuld verzoend heeft voor alle die Hem vrezen. Dat Hij het leven vernieuwd heeft voor al zijn kinderen. En dat Hij de leiding houdt dwars door de woestenij van de wereld heen naar zijn toekomst. Bij de Here blijven. Bunyan die zegt het in een van zijn boeken zo. Er is genade overvloeiende voor de grootste van de zondaren. Dus als u er nog niet bij hoort, als jij daar nog niet bij hoort, het kan, het mag, het moet. Here, trek me, dan zal ik u nalopen en gehoorzamen. Ja, dat is de dienst van God die Hij aan jou, u en mij kwijt wil. En het antwoord is dat we ons leven verliezen aan deze Here en in zijn dienst opbloeien en openbloeien tot de taak die hij ons geeft. En dan zullen ze, die van Sion zijn, hè, die mensen in Jeruzalem, dan zullen de mensen in de kerk, ik bedoel alle die de Here vrezen, verwonderd zeggen, heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Deze en die, en die, en die, en die. Ze zijn allemaal in Sion geboren. Amen. Laten we danken en bidden. Lieve Heere, het blijde nageslacht. Ja, dat is de blijdschap uit de genade. En Sion zal er verheugd over zijn. En u krijgt de eer. En allen die daarbij mogen horen, geboren, wedergeboren in Sion, in Christus. Dat zijn mensen zoals u ze bedoeld hebt, in beginsel. Wat rijk dat u daaraan werkt, Heere. En dat wij daar getuigen van mogen zijn. Barnabas, eeuwen terug en nu nog. In de Pnielkerk, overal waar u uw ware kerk hebt, Heere, zien we dat over heel de wereld. En dat verblijdt. Waar er ook zoveel dreiging is op uw levend gemaakte kerk. O God, wij vatten moed bij alle moeite die er is, uit de overtuiging dat gij de getrouwe blijft en dat er daarom altijd genade is. En ook blijdschap en verwondering over uw doorgaande werk. En nu we bijna aan het begin van een nieuw seizoen staan, mogen we dat ook tegen elkaar zeggen. Kom, ga met ons en doe als wij. Laten we alle betrokken mogen zijn, Heere, bij dat werk dat u doet. En dan van binnenuit. En ons geven ook in het geheel van de gemeente, welke taak u ons ook geeft. Om zo dienstbaar te zijn aan de voortgang van uw koninkrijk. Als wij daar nog buiten staan, o God, slecht meeleven met de gemeente op zondag en door de week, laat dat tot schuld worden voor ons en bekeer ons daarvan. En laten we ook de verantwoordelijkheid mogen verstaan om trouw te zijn. U vraagt 100%, want u geeft 100%. Leer ons dat voor het eerst en opnieuw. Wij bidden u voor de voorbereidingen van het nieuwe seizoen die al in volle gang zijn. En voor allen die zich hebben aangemeld als leidinggevende, als mentoren. We zijn dankbaar voor de inzet. Heilig ze ook als straks de dingen gaan beginnen in uw dienst. Wij bidden u ook voor de opvoedingsavond van aanstaande donderdag. Dankbaar dat we dat kunnen presenteren, ook samen met het LCJ aan de gemeente. Geef ook betrokkenheid bij jonge ouders en ook gebed dat we samen in deze toch niet gemakkelijke tijden ook de christelijke opvoeding ter hand, ter harte mogen nemen en daarvoor instructies krijgen uit uw woord. Ook de ontmoeting onderling is van groot belang. Zegen alle werk dat openlijk of ook achter gesloten deuren gedaan wordt deze week met uw zegen, Heren. Wij bidden ook voor het bruidspaar, Esther en Benne. Wat een zegen dat zij vrijdag mogen trouwen en dat zij samen ook als jonge mensen de zegen van de Heere over hun huwelijk willen vragen. Bijzonder dat jonge mensen achter u aan willen komen. Wij bidden hun met de wederzijdse ouders en familie een heel gezegende, een blijde dag toe. En het bruidspaar zelf ook de zegen van de Heere in hun persoonlijk en huwelijksleven in de toekomst. Gedenk andere heren die moeite hebben of verdriet kennen, wees met anderen die dankbaar zijn en u willen eren en dienen, gedenk ze allen. Het is u op het allervolmaaktst bekend als de schapen van de kudde. En als wij u nog niet kennen, wil ons trekken tot die dienst en inschakelen in de eredienst, hier in de kerk, maar ook in het leven van elke dag. Wij bidden u voor onze gaven die we ook mogen geven in uw dienst. Heere, zegen ons zo met en voor elkaar ook het verdere van deze zondag. Breng ons ook vanmiddag weer trouw in uw huis. Dat vragen we in de vergeving van onze zonden en in het verlangen u te eren en te dienen. En dat alleen om Jezus wil en in gehoorzaamheid aan hem. Amen. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 68 het vijfde couplet: uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer en hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Psalm 68, vers 5, na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van uw Heilige Geest, zij met u allen. Amen.